zijn. Tegelijkertijd merkt Bonsoir dat hij ineens kritiek van zijn docenten krijgt. Onterechte kritiek, volgens hem. En dat gebeurt juist op een moment, vlak voordat hij in augustus in Rotterdam aan het echte politiewerk gaat beginnen. De praktijkstage. Het Rotterdamse korps heeft hem zijn stageadres al doorgegeven. Als hij eind juni 1994 te horen krijgt dat de politieschool aan Rotterdam heeft geadviseerd hem zijn opleiding te laten beëindigen. Vanwege 3 onvoldoende scores, aldus het profileringsverslag. 1 voor zwemmen en 2 voor houdingsaspecten, waarop hij eerder juist zo goed scoorde.
Aspect 3, actiegerichtheid. Vertoont wisselende inzet bij de uitvoering van opdrachten. De samenwerking met anderen verloopt in toenemende mate problematisch. Toont daarbij onvoldoende initiatieven. Aspect 7, verantwoordelijkheid. Zegt zich telkenmale bewust te zijn van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de gevolgen van bepaald gedrag, maar handelt daar vervolgens niet naar.
De consequentie van de 3 onvoldoendes dreigt te zijn dat Bonsoir uit de politieopleiding wordt gezet. Maar een gesprek met directeur Langhout van de politieschool lijkt alsnog een oplossing te bieden.
Ja, hij had zijn twijfels of die docentenadvies helemaal klopte. Want ik had bijna alles gehaald, behalve zwemmen. De laatste zwemtoets had ik niet gehaald. Dus voor, ja. Er waren best wel vraagtekens over die advies van de docenten. Dus zou hij...
En het advies ging over die houdingsaspecten, hè?
Ja. Ja, precies. En dus zou hij het doorgeven aan mijn werkgever dat ik gewoon op stage gemoeten, ja, mag, zeg maar. En daarnaast zou hij gewoon mijn werkgever adviseren om op voor 3 maanden, ja, op stage voor 3 maanden, gewoon op die punten die aangehaald zijn, letten over mijn houding. Als dan, als mijn werkgever het niet voldoende vindt, mag hij mij ontslagen. Ik was gewoon tevreden mee, want ik wist zelf dat het helemaal niet klopte dat ik mijn houding zomaar heb veranderd tot die advies van de docenten. Dus wat mij betreft was de zaak afgesloten. Ik mocht op stage.
Er lijkt dus toch nog een oplossing in zicht. Het advies van directeur Langhout gaat naar de heer Slikboer. Die is hoofd vorming en opleiding van het Rotterdamse korps. En hij belt Bonsoir vervolgens persoonlijk op voor een afspraak in Rotterdam.
En ineens kreeg ik van hem te horen van, ja, meneer Francis Bonsoir, ik draag je voor een slag.
Oh, dat werd u daar persoonlijk verteld?
Ja,
door Slikboer.
Ja, door Slikboer. Ik werd geschrokken. Ik bedoel, ik moest hem vertellen wat er allemaal aan de hand was. Heb ik alles verteld? Hoe mijn hele opleiding vanuit Amsterdam naar Lochem toe verlopen was. Ik was nooit over mijn houding geklaagd. En ik zou niet weten waarom mijn docenten op de laatste paar weken voor het einde van de eerste fase allemaal over mijn houding gingen klagen. En ja, dat kon hem niet schelen. Ik zou ontslagen worden.
Bonsoir dient een bezwaarschrift in tegen zijn ontslag. Het begint steeds meer tot hem door te dringen dat het bezoek van vriendin Caroline op de familiedag bij ons een heel belangrijke rol kan hebben gespeeld. Tijdens de behandeling van zijn bezwaarschrift door een bezwarenadviescommissie van het Rotterdamse korps, dat is op 24 november 1994, stelt Bonsoir, bijgestaan door een raadsman van de politievakbond, die kwestie daarom aan de orde. En dan komt de aap uit de mouw. Desgevraagd door de commissievoorzitter vertelt de eveneens aanwezig Slikboer dat er aan de negatieve beoordeling het een en ander vooraf is gegaan. Zo valt te lezen in het verslag van de zitting.
In de tussenliggende periode zijn er bepaalde voorvallen geweest. Eén hiervan was een onderzoek door de BVD en de vraag of belanghebbende een veiligheidsrisico was.
Volgens het verslag van de zitting van de bezwarencommissie voegt hoofd Slikboer van de Rotterdamse politie daar onmiddellijk aan toe.
Na een ingesteld onderzoek is gebleken dat belanghebbende geen veiligheidsrisico was en dat is hem ook meegedeeld.
Maar dat laatste wordt ontkend door Bonsoir. Voor hem komt de mededeling over het onderzoek door de BVD als een grote verrassing.
Ik was ook zelf een beetje geschrokken dat al die achter mijn rug gewoon informatie gaan vragen bij de V. Maar ja, dat mogen ze best wel doen. Maar ik had helemaal niks daarvan gehoord.
En dat was u ook nooit verteld? Dat,
dat was helemaal niet aan mij verteld.
Dus toen u daar kwam, toen u, voor die behandeling van die bezwaarschrift, hoorde u voor het eens dat pas achter uw rug om de BVD opdracht had gegeven om onderzoek naar u te stellen?
Ja, dat kreeg ik pas daar te horen. Mm-hmm. En als mijn raadsman dat niet gewoon gewoon niet had gevraagd, had ik helemaal geen idee dat er ooit een hele onderzoek over mijn verleden door de Nijmeegse tak van de BVD werd gedaan.
Toch, nadat die vriendin van u op die familiedag was geweest, toen hebt u daar een gesprek over gehad met mensen van de leiding, de schoolleiding in Lochem.
En
hebben toen gezegd van nou oké,
de zaak is afgesloten. Maar blijkbaar was de zaak niet afgesloten. Mm. Ze hebben daarna gewoon gegevens over mij, gewoon in Nijmegen via de Nijmeegse tak van de BVD gewoon gevraagd.
Tijdens de zitting haast Slikboer zich om het belang van het BVD-onderzoek te bagatelliseren, door erop te wijzen dat Bonsoe uiteindelijk geen veiligheidsrisico is gebleken. Maar het zou niet de eerste keer zijn dat in zo'n geval BVD-informatie voor een werknemer toch fataal is. In het verslag van de zitting valt te lezen hoe Slikboer verder heeft gehandeld na het onderzoek door de BVD.
Vervolgens is een nieuw profileringsrapport opgemaakt. Aan de hand van het rapport is hij, Slikboer, tot de conclusie gekomen dat belanghebbende een verkeerd beroep heeft gekozen en heeft hij besloten om belanghebbende voor te dragen voor ontslag. Dat de schoolleiding een andere houding ten opzichte van belanghebbende heeft ingenomen, is mogelijk. De raadsman verklaart dat het hem bekend is dat er mensen zijn die wel een tweede kans krijgen. Op de brief van de heer Langhout, waarin verzocht wordt om de opleiding van belanghebbenden te onderbreken en hem een baliefunctie te laten vervullen, is volgens de raadsman door het korps nooit gereageerd. De heer Slikboer beaamt het dat er nooit gereageerd is, omdat hij het gevoel had dat belanghebbenden de eindstreep nooit zou halen en het dus geen zin had om hem een baliefunctie aan te bieden, dit te meer gelet op zijn houding en onvoldoendes.
De bezwarenadviescommissie volgt uiteindelijk in haar advies de officiële lezing van de politieschool en de Rotterdamse politieleiding. Bonsoe moet weg vanwege 3 onvoldoendes.
Ik voel me best wel genaaid. Want die 2 jaar, als ik een andere opleiding had gedaan of zelf een studie had gedaan, ja, was ik bijna klaar nu. Ik heb 2 jaar gewoon, 2 jaar van mijn leven gewoon, ja, verspild. En dan geef je zeker een klote gevoel. Maar ik denk dat als die vent dat meisje niet had gezien en niet door had gegeven, was ik al lang een politieagent in Rotterdam. Hmm. Dat is mijn enige conclusie.
Aldus Francis Bonsoe. Argos benadert een groot aantal betrokkenen op de politieschool en bij de Rotterdamse politie. En die ontkennen allemaal categorisch dat het voorval op de familiedag en Bonsoe's contact met de voormalige activisten een rol hebben gespeeld bij de negatieve beoordeling van Bonsoe. Francis is in de laatste 3 kwart jaar van zijn opleiding gewoon minder gaan functioneren, zeggen ze. Maar, zo zegt een van de docenten van de politieschool, een relatie met zo iemand is wel iets dat een indruk achterlaat. Luistert u naar een letterlijke weergave van het telefoongesprek.
Laat ik me in algemene termen uitdrukken. Het komt voor dat leerlingen bij ons op school contacten hebben met mensen die bekend zijn bij de politie in negatieve zin. En dat kan in het antecedentenonderzoek, dat in het algemeen wordt uitgevoerd, niet boven tafel zijn gekomen. Zoiets laat een indruk achter. Wat we doen is met leerlingen bespreken in hoeverre die leerling stevig genoeg in zijn schoenen staat om daar professioneel mee om te gaan. Of dat wel kan. Of je daar wel mee door kan gaan. Als het gaat om contacten in de criminele sfeer, dan zullen wij daar tamelijk stellig over zijn. Of in het geval van Bonsoe zoiets speelde, daar ga ik niet op in. of ik wist dat ook de binnenlandse veiligheidsdienst daar aan te pas is gekomen. Ook daar ga ik niet op in.
Uiteindelijk bellen we met de Nijmeegse politieman Jansen. Hij bevestigt dat hij op de familiedag in juni 1993 alarm heeft geslagen over Bonsoe's vriendin. Luistert u naar de letterlijke weergave van het onthullende en onthutsende telefoongesprek dat zich dan ontspint.
Klopt het ook dat u dat toen heeft aangekaart bij een docent van de school in Lochem?
Dat is juist.
En wat is daar toen mee gebeurd?
Ik weet dat er een onderzoek is ingesteld naar de cursist die haar naar de politieschool had meegenomen. Haar hebben ze toen verder van de school niets laten zien, want ja, alles wat zij wist of te weten zou kunnen komen, dat kon zij tegen de organisatie gebruiken. En ik heb toen contact opgenomen met de Rotterdamse politie.
U heeft contact opgenomen met Rotterdam?
Ja.
En wat heeft u toen gezegd? Zoiets van, nou, die meneer die heeft wel erg vreemde bezoekers meegenomen?
Juist. Omdat hij in eerste instantie voor Nijmegen was aangenomen, dacht zij natuurlijk op deze manier door verkering met hem te zoeken van, ja, dan heb ik in ieder geval iemand in de organisatie. Helaas voor haar werd hij toch voor Nijmegen afgewezen en is hij doorgeschoven naar Rotterdam, waar ze hem toen hebben aangenomen.
Maar u heeft dus zelf contact opgenomen met Rotterdam, begrijp ik?
Ja.
En heeft u dat ook nog doorgesproken met de politieschool? Of heeft u dat helemaal op eigen initiatief gedaan?
Ik heb dat op eigen initiatief gedaan, ja.
Maar heeft u daarover wel gesproken binnen uw korps in Nijmegen?
Daar heb ik hier over gesproken, ja.
Want ze stond bekend als...
Ze was een van de topfiguren van de kraakbeweging. Ze organiseerde acties in het algemeen, dus zowel tegen ons als tegen de maatschappij.
Met wie hebt u het er nu over gehad binnen uw eigen korps?
Met iemand die daar rechtstreeks invloed op kan uitoefenen. Iemand van de PID, de politieke inlichtingendienst dus.
En hoe reageerde men in Rotterdam?
Verbaasd in eerste instantie. Dat hadden ze niet verwacht.
Had u nou het vermoeden dat die mevrouw heel bewust probeerde te infiltreren, zo zal ik het maar noemen?
Zeker wel, ja. Ja. Zeker ook de manier waarop... Ja, zij zag mij toen op de politieschool en ze schrok zich rot. Ik zag dus duidelijk dat ze schrok, want ze kent me uiteraard van hier.
U bedoelt dus, ze kent u uit Nijmegen?
Ze kent me uit Nijmegen, ja. En ze liep eigenlijk gelijk weg, dus dat was voor mij al voldoende reden om eens te kijken waarvoor zit ze hier en met wie loopt ze hier op school.
En is de school daar ook verder bij betrokken geweest, bij dat nadere onderzoek?
Nee, dat niet. Dat dacht ik niet. Rotterdam zal ongetwijfeld wel met de school contact opgenomen hebben.
Maar als ik het goed begrijp, was u dus bang dat die mevrouw door aan te pappen met zo'n aankomende politieman probeerde invloed te krijgen?
Ja, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Gezien haar achtergronden geloof ik dat zeker, ja. Onder meer de Marienburg-rellen en dergelijke, ja.
En u heeft het daar dus met iemand van de PID, de politieke inlichtingendienst, over gehad?
Ja, ja.
En hadden die nou ook het idee dat die mevrouw gevaarlijk was?
Ja, dat is al jaren bekend.
Nou kan ik me zo voorstellen, als iemand van de PID erbij betrokken is, dat dan ook de BVD een onderzoek instelt.
Ongetwijfeld, maar daar horen wij niet van.
Tijdens de sollicitatie kreeg ik zoveel opmerkingen van buitenlanders en mijn eigen landgenoten dat het mij nooit zou lukken. En dat was een van de dingen die mij altijd gewoon de doorzettingsvermogen gaf. Ik wilde gewoon die lui gewoon anders bewijzen. Tegenspreken van, in Nederland, als je aan de eisen voldoet, heb je dezelfde kansen als een echte Nederlander. Maar na alles hebben ze blijkbaar gelijk. Ik bedoel, bepaalde dingen mag je iedere dag gaan doen. In een fabriek werken is geen probleem. Maar als je probeert om ja, iets meer te bereiken, ga je echt zien wat de stereotype Nederlander is. En ik zeg niet dat ik daarin geloof, maar ja, af en toe krijg ik... Heb ik ja, een beetje vermoedens van ja, misschien hebben ze gelijk. Misschien hebben ze gelijk. Ja, meer heb ik niet te zeggen.
Deze aflevering van Argos werd gemaakt door Gerard Legebeek en Alice de Bruin. En overigens, het Kamerlid mevrouw Varma van GroenLinks zal Kamervragen gaan stellen over deze kwestie. En een van de makers, precies zijn Gerard Legebeke, komt net naar me toe en zegt dat ook de BVD gevraagd was om een reactie. En die kwam zojuist, er werd net gebeld. En luidde, ik citeer letterlijk, de BVD doet hier geen mededelingen over. Hoe veelzeggend. Drugs nu. Is het zo geroemde Nederlandse gedoogbeleid nog wel gedoogbeleid? Dat is de vraag. Zo liet gisteren minister Zorgdrager van Justitie in de Tweede Kamer weten dat dat gedoogbeleid in het buitenland nog altijd een steen des aanstoots is. En dat meer dan ooit de wet gehandhaafd moet worden. Betrokkenheid van gemeenten bij de exploitatie van een coffeeshop hoort niet bij het Nederlands gedoogbeleid. Op dat vlak zou het gedoogbeleid, citaat, te ver zijn doorgeschoten. Deze kwestie speelt al langer in Delfzijl. Dat heeft veel publiciteit gekregen. Maar ook in de gemeente Zoetermeer. Chris Keijnen in gesprek met wethouder Van Hek. Met volksgezondheid in zijn portefeuille. Dag meneer Van Hek.
Goedemorgen.
Wat doet u voor slechts daar in Zoetermeer?
Ja, dat vraag ik me ook af. Volgens mij doen wij namelijk helemaal geen slechte dingen. Want we zijn vanaf 1990 denk ik op een hele goede manier bezig. Om met name oplossingen te vinden rond overlastproblemen. Rond coffeeshops.
En wat hebt u voor oplossing gevonden?
Ja, in 1990 heeft een stichting jongerenwerk, zoals hier bezig is in het Zoetermeerse, bij de gemeente gevraagd of zij via een afzonderlijke BV een coffeeshop zouden mogen beginnen.
Mm-hmm.
Wij hebben toen ja gezegd. Dat betekent dat er een coffeeshop is in de nabijheid van een stichting jongerenwerk.
Mm-hmm.
Van een jongerenuitgaanscentrum.
In hetzelfde pand?
In hetzelfde pand.
Is dat een pand van de gemeente?
De pand is van de stichting jongerenwerk, maar wij subsidiëren het jongerenwerk.
Ja, ja. Maar je zou dus kunnen zeggen via een omweggetje dat u een gebouw beschikbaar hebt gesteld. Want als u die stichting niet zou subsidiëren, zouden ze dat gebouw niet hebben. En in dat gebouw zit nu een coffeeshop. En dat mag niet van de minister.
Ja, dat bevreemd mij wel. Want het heeft in feite niets echt met exploitatie te maken en met het bestuurlijk element. En ik vind dat dat wel gescheiden zou moeten worden. En dat is dan denk ik het unieke van het systeem hier in de Zoetermeerse. Dat de bestuurlijke aansturing van de coffeeshop gewoon door een organisatie wordt gedaan, een BV.
Mm-hmm.
En dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid van ons dus heel ergens anders ligt. Dat maakt het mogelijk dat de politie of de lokale driehoek, officier van justitie, burgemeester en politie, altijd kunnen binnenvallen, altijd binnen hun eigen verantwoordelijkheden kunnen binnenstappen. Terwijl als er een bestuurlijke betrokkenheid is, bijvoorbeeld in een stichtingsbestuur of zoiets, dan gaat het allemaal wat moeizamer.
Ja, maar goed, u hebt toch een pand gefinancierd waarin een coffeeshop zit, zo kan je het heel simpel zeggen. Nou zei staatssecretaris Koonstam van Justitie, uw partijgenoot van D66 gisteravond, dat die vier gemeenten het ermee eens zijn. En er is allerlei overleg al, ook binnen het kader van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de afgelopen maanden. Is er overleg geweest met u en bent u het ermee eens?
Nou, er is overleg geweest met een vertegenwoordiger van de vier gemeenten, zullen we maar even zeggen, en de VNG. Dat is onlangs geweest. Maar ik vind het wat kort door de bocht om zeg maar deze vier gemeenten zo te veralgemeniseren, dat een oplossing zou kunnen bieden.
Hm.
Ik denk dat iedere gemeente daar gewoon een eigen lokaal beleid op zou kunnen loslaten binnen bepaalde kaders. En dat is in ieder geval dat de bestuurlijke verantwoordelijkheden tussen coffeeshop-eigenaar en het gemeentebestuur, dat strikt gescheiden blijft.
Ja.
En ik denk dat het in Zoetermeer zo is.
Ja, er is dus kennelijk een verschil van interpretatie in ieder geval tussen u en de minister en haar staatssecretaris over of dit te ver gaat of niet.
Ja.
Is dit nou een voorbeeld van dat gedoogbeleid steeds verder uitgekleed wordt?
Ja, ik heb het idee van wel. Want toen wij akkoord gingen met de vestiging van deze coffeeshop, hebben wij natuurlijk best wel een aantal uitgangspunten op een rijtje gezet voor onszelf. Wij vonden dat jongeren die als gevolg van gebruik van softdrugs in de problemen zouden komen, in ieder geval bijvoorbeeld door de verslavingszorginstelling en door de GGD, opgevangen en begeleid kan worden. Op het moment dat dit centraal is, op één punt, dan kan dat ook wat beter.
Ja.
Er zijn geen andere coffeeshops in Zoetermeer?
Er zijn geen andere coffeeshops. Het is ook het beleid altijd geweest. Nieuwe verkooppunten worden gewoon op grond van ons door de gemeenteraad goedgekeurd beleid ook afgewezen. Mm-hmm. En dan komen ze af en toe best wel, zeker in een stad van 107.000 inwoners, best wel aanvragen binnen. Ja. Wij kunnen dat steeds tegenhouden. Dus wat ons betreft vinden wij het een beetje jammer dat wij over één kam worden geschoren en dat er niet echt wat meer gedetailleerder gekeken wordt mm-hmm. naar de situatie in Zoetermeer.
Ja, goed. En u zegt het is duidelijk toch een voorbeeld van het steeds verder uitkleden van het gedoogbeleid. In de periode voor de verkiezingen, kan niet iedereen zich misschien herinneren, maar toen heeft met name D66 toch hele andere verwachtingen gewekt. Hè? Men zou eerder gaan in de richting van legalisering van softdrugs dan van het verder uitkleden van het gedoogbeleid. Nu zijn zowel de minister als de staatssecretaris partijgenoten van u. Gaat u daar op partijniveau nou iets aan doen? Is dat überhaupt een kwestie binnen de partij?
Ik denk niet dat het een kwestie is binnen de partij. Aan de andere kant wordt er op landelijk niveau, constateer ik in ieder geval zelf, dat wij niet op een eilandje leven. We leven toch binnen Europa. Dus ik kan me best wel voorstellen dat er met name vanuit druk vanuit Europa dat dit problemen geeft. Aan de andere kant denk ik dat de Rijksoverheid en in ieder geval deze twee ministers de gemeente toch enige vrijheid zouden moeten gunnen.
Maar dat blijkt nu dus juist dat ze dat niet doen. Ze heeft heel duidelijk gezegd te ver doorgeschoten.
Ja, ik kan me voorstellen als het de gemeenten zijn die echt bestuurlijk betrokken zijn bij de exploitatie en bij de bestuurlijke aansturing van een coffeeshop, dan zou ik me dat kunnen voorstellen. Hm. Dat zeg ik ook heel eerlijk. Maar dan vind ik het onjuist om, zoals hier in Zoetermeer, waar dus niet die bestuurlijke aansturing is van een coffeeshop en de betrokkenheid van gemeenten, dat toch wat anders ligt. En ik wil, zeg maar, over deze situatie nog wel eens praten met de minister en de staatssecretaris en de VNG.
Ja,
omdat goed. Ik echt vind dat dit een duidelijk andere situatie is als in Delfzijl.
Goed. Dank u wel, meneer Van Eek.
Ja, prima. Dag.
Hoorde Chris Keijnen in gesprek met wethouder Van Hek van Zoetermeer over de exploitatie van coffeeshops, die dus niet een echte exploitatie is en die toch waarschijnlijk moet ophouden. Vanmiddag zijn we terug om 14:00 met VPRO in de Amstel. Dan gaan we het onder andere hebben over de witte schimmel in Friesland. Wat dat is, dat hoort u later.